Radio 1. NTR.
Mandjare! Marije Sietsma van Eemans uitgeverij Loopvis over het grote pindakaas kookboek dat ze maakte samen met Saskia Lelieveld. Omfietswijnman Nicolaas Kleij proeft zomerwijnen. Kookboeken vanuit Jona Freud. Geef college over de legendarische Franse chef Henri Paul Pellapra. En dus maakt de jongste bediende een echte Pellapra. Uw presentator is Petra Possel.
Welkom bij het kook- en eetprogramma Mangiare live vanuit Studio De Smet in Amsterdam. We zijn er iedere twee weken. We vinden het leuk als u reageert. Doe dat maar meteen. Mangiare@ntr.nl. Dan kunnen we vandaag uw mail nog behandelen. Twitteren mag ook. Hashtag Radio Mangiare. Aan tafel Marije Sietsma. Sietsma is een Friese naam, Marije.
Dat klopt, ja.
Ik zeg Friesland, ik zeg Elfsteden, ik zeg pindakaas. Is dit een logische gedachtegang?
Het is een ontzettend logische gedachtegang, maar het heeft niet zo heel veel te maken met mijn leven.
Oh, ja.
Nee, mijn opa komt wel uit Friesland en er woont nog wat familie. Mijn vriend komt uit Friesland, maar dat heeft daar dus ook weer niks mee te maken.
Nee.
Elfstedentocht heeft mijn oom wel ooit gereden, maar dat is van de andere kant van de familie.
Maar kan je goed schaatsen met
Als kind dacht ik heel even dat ik goed kon schaatsen, tot ik heel hard viel en toen ben ik gestopt. Ik hou niet zo van dingen doen die ik...
We hebben hier meteen in de eerste minuut al een trauma te pakken. Maar ik wil doorgaan op die pindakaas. Want denk jij dat... Want ik denk altijd bij pindakaas... Gewoon, dit is een eigen persoonlijke ervaring die ik nu blootgeef. Dat krachtvoer is. Dat als je een broodje pindakaas neemt... dat je dan echt weer vooruit kunt.
Is ook wel zo. Ja, het is hartstikke vol met gezonde vetten. En natuurlijk moet je er niet... Je moet niet die pot leeg eten in één keer.
Ja.
Het stopt je meteen even genoeg vol met energie en je kunt weer even door. Dus het is heel... Klopt, dat is waar. Maar het is niet... je gaat er niet ineens 20 kilometer sneller van fietsen... of harder van fietsen of langer van fietsen of zo. Het is een hele fijne hongerklopstopper.
Ja, nou, inmiddels is het ook door 30 gram wegende veganistische meisjes... met
helemaal omarmd.
Bloemenhoed omarmd. Dus kortom, we zitten er weer bovenop vandaag. We gaan het straks uitgebreid met je over pindakaas hebben. En je hebt een boek geschreven over pindakaas. Ja. En wij zijn unaniem als redactie, zoals wij hier aan tafel zitten met z'n allen... en in de studio... Het is een heel mooi boek geworden. Je bent zelf de uitgever ervan.
Ja, ook dat. En dus ik kon ook gewoon lekker uitpakken als wij willen. Dan doen we dat.
Precies, want wij dat willen, dat ben jij zelf.
Ja.
In je eentje eigenlijk min of meer.
Klopt. Nou zijn er altijd financiële afwegingen hoor. Maar hier hadden we gewoon... Soms kun je handwerk toepassen. En dat kan bij andere grote uitgevers soms niet.
Nee.
En dat kan ik lekker wel, want dan sta ik gewoon lekker heel vroeg op. En dan ga ik weer handwerkdingetjes doen in het boek. Moest wat pagina's uit.
Ja, nou, dit is heel mooi geworden. We gaan het er zo over hebben. Naast jou zit Nicolaas Kleij, onze omfietsman, wijnschrijver, Elsevier AD. Vaste man hier aan tafel. En hij selecteerde voor ons mooie zomerwijnen. Jouw zomerwijn is rode wijn. Geen rosé per se of witte wijn, wat iedereen altijd denkt?
Deels ook omdat ik dacht van dat je in de zomer wit en rosé kan drinken, dat weet iedereen wel.
Ja.
Dus ik kies lekker iets wat ik zelf leuk vind en eigenlijk het jaar rond drink. Dus lichtrood, koel geschonken.
Lichtrood, koel geschonken. Volgens mij is dat een mantra van jou.
Geloofsbelijdenis.
En kan dat zo'n beetje op je grafsteen komen te staan straks, of niet?
Het staat er al voor, dus hij ligt al klaar.
Hij ligt al klaar. Maar ik vind het geen straf. Je hebt drie wijnen meegenomen die je alle drie heel lekker vindt, neem ik aan.
Ja, drie heel verschillende om het spannend te houden. En met het idee van om dit mooie programma altijd onderwijzend is en heenwijzend van mensen. Er is meer dan rosé en wit. En ook voor de mensen die eigenlijk helemaal niet van rosé en wit houden en het liefst rood drinken van... Probeer dit eens.
Nou, heb je die in gekoelde toestand binnengebracht in een canvas tas met lederen hengsels. Een tas zoals er maar weinig nog zijn. En wij zelden tegenkomen. Ik heb een foto ervan gemaakt die ik zo meteen ga laten. Of
zoals ik graag af en toe opschep. Volgens mij is Remco Kampert de enige andere die ook zo'n tas heeft.
Echt waar?
Hij kan alleen wat beter schrijven, maar...
Goed. Daar laat ik me nu niet over
maar
uit.
Maar ik dacht, wie weet helpt zo'n tas. Dus.
Zo'n tas is heel erg mooi. Dankjewel, Nicolaas. Dit is Radio Mensen. Naast mij zit kookboekenfanaat, mijn steun en toeverlaat. Linkerhand, rechterhand. Jona Freud.
Ja.
Jij gaat het vandaag hebben over Henri Paul Pellapra.
Monsieur Pellapra, maar wie?
En ik dacht van, nou, daar heb ik eerlijk gezegd nog nooit van gehoord. En dat is een schande.
Nee, dat is helemaal geen schande, want er zijn maar heel weinig mensen die, oh, zelfs die in het vak zitten, die van hem hebben gehoord. Dat komt, denk ik, vooral omdat Escoffier schreef ooit het boek voor de professionals. En dat is veel bekender geworden. Ja. En Henri Pellapra schreef het voor de huisvrouwen. Het is minstens net zo lijvig. Er zitten maar liefst 3.500 recepten in, hebben ze mij verteld. Ik heb ze niet nageteld, maar ik geloof het direct.
Het ligt hier voor ons op tafel. Het lijkt mij een historisch exemplaar. Het straalt de jaren 60 uit, zou ik zo uitleggen.
Ja, in het Frans is het in 1935 voor het eerst uitgekomen. In het Nederlands in 1953. Ik heb hier geloof ik een exemplaar uit 1968 voor me liggen in het Nederlands. Ja. Ik heb zelf vijf exemplaren in mijn bezit. Ja.
Het is van grote betekenis voor jouw leven en werk. We gaan het daar straks over hebben.
Is goed.
Onze jongste bediende, Janneke Kuiper. Janneke, jij hebt een heuse Pellapra gemaakt.
Ja. Ik zag er erg tegenop op voorhand. Maar
bij allemaal boek, een beetje hoor.
Ja, nee, dat klopt. Dat leed draag ik nooit in mijn eentje. Dat is heel fijn. Maar dit boek is echt eigenlijk ook naar de huisvrouw toe gebracht. En nou ben ik zelf niet zo'n huisvrouw. Maar ik ben toch blij als er een boek naar mij toe wordt gebracht. Dus het viel allemaal wel mee. En ik heb jou beloofd dat ik dat op zijn Julia Child zou uitspreken. Ja. Ja. Kish Lorraine!
Kish Lorraine!
Bon appétit!
Bonjour! Goed, we zijn weer thuis, zou ik willen zeggen. Ik geloof dat wij vanochtend een half uur door de telefoon zo met elkaar gepraat hebben. Dus ik zal een ernstige vermoeidheid op dit punt. Maar je hebt een Kish Lorraine gemaakt. Dat is natuurlijk een klassieker uit de Franse keuken. Het komt, denk ik, uit de Lorraine. Ja. En het is een quiche.
Precies, zoiets? Een hartige taart.
Ja, nou, wij zijn heel benieuwd. Normaal is het heel lekker, zullen we maar zeggen.
Precies.
Juist. Luisteraars, mandjare@ntr.nl voor uw mail, twitteren, hashtag Radio Mandjare. Kom maar met uw verhalen over pindakaas en alle toepassingen van pindakaas, over lichte zomerse rode wijn, licht gekoeld. Of wellicht heeft u iets te vertellen over Henri Pellapra. Dat mag natuurlijk ook. We beginnen met Marije Sietsma. Zij is journalist, zij is schrijver van kookboeken en ook van schoolboeken, van allerlei soorten boeken. Maar ze heeft ook een eigen uitgeverij, Loopvis genaamd. Echt een ontdekking. Kleine uitgeverij, eenvrouwsbedrijf. En daarmee geef je hele mooie boeken uit, zoals dit boek Pindakaas. Het is echt een schitterend uitgevoerd boek. En wat mij ook opviel is van, ik keek even de andere kant op. En toen was pindakaas enorm in de mode. Ja, op alle fronten.
Heel prettig is dat altijd. Als je dat dan blijkbaar aanvoelt en daarna komt er ineens een markt overloot.
Ja, wat is er aan de hand dan met pindakaas? Ja,
ik weet het niet zo goed, maar ik zag het al een tijdje aankomen. Er waren wat klein. Je hebt steeds meer leuke indie brands van allerlei dingen. Dus
wat
ook
is indie brand?
Die kleine, nou, zoals ik eigenlijk ben, een heel klein bedrijfje dat het zelfstandig zonder grote geldschieters dingen doet. Zoals daar heel veel bierbrouwers zijn tegenwoordig. Ja. Koffie is natuurlijk ook zo'n ding geweest. En ik zag dat steeds meer gebeuren met pindakaas. Dat was al aan de gang. En toen kreeg je nog dat inderdaad dat health food gebeuren. Zag je ook van, oh ja, niks mocht meer. Maar soms mocht pindakaas nog wel. Toen dacht ik, nou, dat is leuk.
De rauwe wortel met pindakaas.
Ja joh, nou, daar hebben we zelfs een recept mee instaan. Dat
de
gewoon ook toevallig.
Ja.
Nee, die vond ik heel vies. Maar nee, je hebt iets van wortelballetjes met pindakaas. Dan is het ineens heel, dat is echt zo'n soort herstelhapje. Hartstikke tof. Ja. Maar dat is denk ik het enige, enigszins heel gezonde dat erin staat.
Ja, maar dat is even voor de goede orde. Dan is het idee dat je iets heel gezonds eet en dan maak je dat af met pindakaas om toch nog gevoed te worden.
En een glas wijn. En, ja, dat soort dingen.
Kortom.
Ja. Maar ja, het was, je weet het ook nooit zeker. Ik bedoel, ik kan ook een half jaar aan zo'n boek werken en dat het lekker doodvalt en dat pindakaas helemaal uit de gratie is. Dat kan ook. Maar keer.
Want er worden heel veel pindakaasen uitgebracht. Verschillende pindakaasen. Vroeger had je gewoon twee soorten, of eigenlijk maar één soort. Ja. Maar je had huishoud pindakaas, die was heel goedkoop.
Met en zonder stukjes nog.
Ja, dat was eigenlijk het verschil.
Ja. En nu heb je echt, nu is er een mer à boire.
Alle mogelijke smaken en echt heel veel verschillende merken. Grote merken in supermarkten, kleine merkjes. En ja, sinds deze week zijn er nog weer een heleboel pindakaassmaken bijgekomen in de grote supermarkten. Dus Het is interessant.
Wat er ook gebeurde, en dat was voor jou als uitgever denk ik toch wel even slikken, is dat er precies, laat ik zeggen, een maand voor jouw pindakaasboek, of jullie pindakaasboek, want je hebt het samengemaakt met Saskia Lelieveld, dat er nog een pindakaasboek verscheen.
Ja.
Dan ga je toch gewoon denken, bedrijfsspionage of niet?
Nou, dat weet je, er schijnen ook alle twee films over vulkanen of over orkanen of tornado's of zo tegelijk. Het zal wel in de lucht hangen, dat geloof ik heus.
Pindakaasboeken.
Pindakaasboeken. Misschien staat er volgende week nog. En je hebt toch ook alles zit tegenwoordig in een kom. Dat zijn ook al 10 boeken volgens mij met alles in een kom. Dat soort dingen, ja. Dus ja, ik schrok me wezenloos, tuurlijk. Maar vooral omdat we eigenlijk 3 maanden daarvoor al uit zouden komen. Maar de fotograaf Saskia, die het ook mee met mij heeft geschreven, die was zwanger en die lag bij de laatste fotoshoot die we hadden. Het was dus bedoeld als de ene laatste. Die kwam in het ziekenhuis met bloedingen.
Ja.
En toen hebben we toch maar even gekozen voor dat kindje.
Ja.
Dus die mocht dat even voldragen en baren.
Dat zie het jullie, hoor.
Ja, wel.
Toch wel.
Nee, maar daar gaan wij ook in mee. In
maar we hebben ook wel meteen, dat kindje was... drie weken oud of zo. Toen zijn we wel meteen, ik heb met het kindje op de arm, zodat Saskia weer foto's kon maken in de huiskamer, zodat we niet gewoon de studio
door.
In... Gewoon door. We zijn allemaal zelfstandig ondernemer. Gewoon door.
Nou ja, hoe dan
we
dan
hadden
ook,
wat meer haast gekregen, dat wel.
Er is een ander pindakaasboek, dat ziet er totaal anders uit, want die heb ik ook in huis. Dit is gewoon dit boek, daar gaan we het over hebben. Even voor de duidelijkheid, dat we geen verwarring krijgen. Wat is pindakaas precies?
Pindakaas is smurrie gedraaid van gebrande pinda's. En het hoeft niet eens per se gebrand, maar dat is wel het lekkerst. En verder heb je er niks bij nodig.
Want de do's en don'ts heb ik even voor in jouw boek gelezen. De pinda's kun je het beste roosteren. Dat is het beste voor de smaak.
Dat is gewoon veel voller. Dus ook koffiebonen ga je ook niet roosteren.
Nee, dan is het eigenlijk rauw wat je eet, toch?
Ja, dus wel heel veel gezonder volgens sommige mensen.
Ja? Ja. De pinda is geen noot, maar een pulvrucht.
Een pulvrucht, ja. Ja.
En, maar heeft dat verder nog enige betekenis?
Nee, want volgens mij zijn er ook ontzettende mensen met notenallergie die ook geen pinda's mogen. Dus ze hebben sowieso wel wat raakvlakken volgens mij, maar... Het maakt voor mij ook niet zo heel veel uit waar het wat voor familie die heeft. Ik vind
Moet
hem gewoon wel sympathiek.
Met of zonder velletje de pot in?
Ik doe het mengen.
Mengen?
En ja, de eerste keer toen ik het zonder velletjes deed, kreeg je zo'n beetje babydiarree. Wordt heel licht, dus niet per se.
Een hele bruine uitzending dit.
Ja, ik ben sowieso
weet
van
niet
de bruine
of ik dit
gereden.
Wel ben. Ik weet of ik dit
maar
wel
wil je die lekkere volle kleur hebben, dan doe je er gewoon wat met schilletjes. En dan wordt hij ook net wat voller van de smaak, vind ik. Maar daar is niet iedereen het over eens. Je hebt ook merken die echt alleen maar zonder vliesjes erbij in doen. Maar ik hou van mengen.
Harde stukjes of helemaal glad gemengd?
Hangt van de toepassing af, ga ik even heel poddermodellig zeggen.
Ja, maar het
voor
is toch
brood
pindakaas?
Vind ik het lekkerst om het gewoon glad te hebben. Maar in de pindasaus vind ik weer stukjes wel weer fijn. En in mijn koekjes heb ik nu met stukjes gedaan, omdat het een nieuw potje was wat ik opentrok. En die had het toevallig. Maar ja, en een dipsausje wil ik ook graag zonder stukjes. Dus het is echt... wisselend.
Het is wisselend, het is naar smaak.
Ja.
Vind jij, is pindakaas nou een hartig of zoet iets?
Ik ben van de hartige hoek.
Dat wil zeggen dat je er bijvoorbeeld zout in doet?
Ja, en ik hoef er geen honing in of wat dan ook. Ik bedoel, we hebben het voor het boek wel gedaan. Ik weet dat er heel veel mensen die het lekker zijn, die het lekker vinden. Mijn vriend had altijd ook pindakaas met honing. Maar mijn kinderen leggen er kaas op. Weet je, ik denk dat mijn genen meer richting hartig gaan.
Ja, dat vind je gewoon lekkerder.
Vind ik gewoon lekkerder, maar ik hou sowieso meer van hartig. Dus
maar ik meende ook dat de bekende pindakaas, waar wij allemaal mee groot geworden zijn, dat die toch zoeter is gemaakt om ons richting zoet te buigen.
Weet je, ik vind het heel lastig om te zeggen of dat nu nog... Ik weet dat het de gewone basispindakaas van dat groot, die heeft geen toegevoegde suikers meer. Want ik heb eerder,
dat was vroeger zo.
Dat was vroeger volgens mij wel zo. En sommige smaken, zoals de... Je hebt van die hele smeuïge, daar zit soms wel weer wat suiker bij in. Het is gewoon echt een kwestie van die pot, dat etiket even lezen. Maar gewoon goede pindakaas hoeft... Slaat nergens op om daar suiker.
Nee. Maar dat maakt pindakaas toch ook tot het enige broodbeleg wat kinderen nog mee naar school mogen hebben, als zijnde zoet beleg, wat het niet is.
Is dat zo?
Nou, dat idee heb ik.
Nou, het wordt in ieder geval heel erg geaccepteerd als dat is in ieder geval een degelijke lunchboterham.
Ja, bruine boterham met pindakaas.
Ja.
zeggen. Ik wil het over één recept even heel, heel erg met je hebben. Ja, nee, laten we gewoon duidelijk zijn. De Elvis Tosti.
Ja.
Ja, de Elvis Tosti.
Ja.
Pindakaas, banaan, tosti. De pindakaas, banaan, tosti. Dat is hem eigenlijk, hè?
Ja, beetje saai.
Een beetje saai.
Ik vind
Vertel
hem
eens
een beetje
hoe, die, hoe je die maakt, de pindakaas, banaan,
Wij
tosti.
Hebben hem in principe gewoon... De klassieke manier is gewoon met pindakaas, dikke laag. Ik vind wit brood. Als ik denk aan Elvis, denk ik niet aan bruin brood.
Mm.
En dan...
Als ik denk aan Elvis, denk ik niet aan bruin brood.
Nee.
Echt, in de wetenschap kom je echt niet ver met deze
Misschien niet. Maar vrouwen denken, zeggen nog wel eens maar ik voel het gewoon zo. Nou, ja. Zo voel ik het gewoon
zeg
zo.
Zeg dat dan maar.
En ja, kaas, plakjes kaas ertussen. Of je doet een halve of een banaan gewoon in lange plakken.
Ook
kan
een beetje laffe kaas van die vierkante horecakaas? Of,
ja,
kan
nou,
dat? Of
ja, het kan. Maar dan blijft er eigenlijk niks over hoor, van smaak. Want het gaat ook best wel in elkaar over. Daarom vind ik het heel weeg. Ik zou er echt nog een plak sambal opgooien.
Jij vindt het gewoon, dat schrijf je ook in het boek... eigenlijk een te slap gerecht.
Ja.
Maar het mag niet ontbreken.
Ja.
Is dit echt een klassieker uit de wereld van de pindakaas?
Ja. Ja, toch wel.
Hier
ga maar eens googlen op pindakaas of great combis... en dan krijg je gewoon dit soort dingen. En peanut butter jelly. Dat is nog veel bekender, maar dat is niet iets van Nederland. Dat is echt enorm Amerikaans.
Ja, en dat is natuurlijk ook, hè. Amerika heeft natuurlijk een pindakaas-traditie. Net
ja,
als
die zijn gewoon
Nederland.
Ruim
en peanut butter jelly, is dat gewoon een pudding van pindakaas?
Nee, dat is gewoon pindakaas, smeer je op je boterham... en daar doe je jam overheen. Ze hebben daar zelfs, in plaats van vriendschapsarmbandjes... kun je daar armbandjes en kettingjes kopen... met een halve boterham met pindakaas... en een halve boterham met jelly, met jam... En dan ben je dus echt dikke vrienden. Beter kan niet.
God, en zijn ze nog verbaasd dat ze Trump als president krijgen als je dit hoort?
Want ik zag
dus
echt
vast zijn lievelingseten ook.
Ja, ongetwijfeld.
Zo'n pindakaas drillpudding voor mij opeens.
Ja, gadver.
Pindakaas jelly. Ja, drillpudding moet je een beetje doorschijnend hebben. En dat krijg je gewoon niet voor elkaar.
Wij focussen ons nu heel erg op een soort kliederrecept. Maar laten we wel zijn, er staan hele mooie recepten in het boek... waar ik ook echt zin in heb. Bijvoorbeeld broodjes waar het... de pinda eigenlijk naar een soort gado-gado kant op gaat... met komkommer en sambal.
Ja, ja.
Jullie hebben ook een toepassing. Ja, dat is hoe heette die hele beroemde... Ottolenghi.
Ja,
een Ottolenghi, een soort Midden-Oosten-achtige invulling.
Ja.
Fudge-varianten. Wat vind jij zelf eigenlijk de grootste ontdekking qua pindakaas?
Ja, dat is heel, maar dat is echt meer huisvrouwengemak dan smaakontdekking. Maar de noedels vond ik fantastisch. Want het is gewoon noedels. En als je geen tijd hebt, dan doe je 3 eetlepels pindakaas of zo in je keukenmachine. Met de stiltjes van de koriander. En wat vissaus. En dan doe je. En dan is je eten klaar als de noedels ook gaar zijn. Dan doe je die blaadjes van de koriander eroverheen. En dan ben je een haastig persoon. Met binnen 5 minuten heel erg lekker eten op tafel. En nog wat chili.
Maar
uiteraard.
Er zit helemaal geen enkele gezonde iets aan.
Superlekker. Nou, blaadjes.
Superlekker.
En die blaadjes koriander, dat is hartstikke groen.
Oh ja, die takjes. Die
en chilipepertje. Ja, nee. Maar weet je, als snelle hap had ik anders ook een patatje kunnen halen. Dan is dit volgens mij
echt
wel
gezonde. En dan is dit beter.
Gezonde.
Nicolaas, wij weten allemaal, dat hebben we elkaar in goed vertrouwen verteld. Wel met de radio erbij dan. Maar goed, dat jij altijd prachtige huzarensalades kreeg. Je moeder maakte daar een klok op met augurken. Dat verhaal zal ik nooit vergeten.
En paprika-sliertjes natuurlijk.
Nu hebben we er even stilte voor gehouden, want dat vind ik nog steeds heel mooi. Maar hoe is het met jouw verhouding met pindakaas?
Als ik mevrouw Sietsma niet verdrietig maak... ik proefde net weer een boterhammetje hier met pindakaas.
Ja.
En ik snapte waarom ik het sinds mijn 10e of zo niet meer heb gegeten. Het is niet iets wat ik lekker vind. Het zal vast door iets komen waar een goede psychiater achter kan komen. En op latere leeftijd, omdat hij er geen wijn bij kan drinken. Maar nee, het gaat eng aan je tanden zitten. En ik had er ook nog een met citroengras.
Ja, dat was een variant.
En heb ik je ook wel eens verteld. We hebben heel lang voor een oude Indonesische meneer gezorgd... die ons bedankte met enorme rijsttafels. Maar hoe lekker ook, op een gegeven moment ga je dat tegeneten. Dus pinda sausen en citroen.
Alle varianten op pinda, dat hoeven we niet te doen bij jou.
Nee.
Het combineert ook extreem slecht met wijn.
Ik heb het nooit geprobeerd, maar ik kan het me zo voorstellen dat dat Nee.
Jouw collega Harold Hamersma die zegt altijd... Nou, als er een wijnproeverij is en er worden pinda's uitgedeeld eerst... dan is eigenlijk die wijn helemaal naar de Filistijnen.
Het ja, effect. Maar ik mijt pinda's als de pest, dus ik heb het nooit geprobeerd.
Dit is gewoon heel erg duidelijk. Ja.
We krijgen wou je ondertussen... nog een koekje aanproppen, maar
ondertussen nou, niet komt beter dan chocola, dat klonk wel spannend. Dus ik wil wel straks een heel klein beetje koekje. Ik wil wel altijd proberen.
Er komt ondertussen wel heel leuk mail binnen van de tas van Nicolaas.
Dit zijn wuften met strepen en
dag,
zo.
Niet alleen Remco, ik heb er ook één. Nou ja, 4 groetjes van Joop van Buhl uit Zetterenbos. Die heeft een foto gemaakt, dankjewel Joop van Buhl. Van 4 canvas tassen, waarvan er 1 echt verdacht veel op die van jou lijkt. Toch wel, vind je niet? Nicolaas?
Is die streep die er doorheen loopt op de tas? Of
nee, dat
door
is
de
foto. Dat is de print. Nee, maar die streep die moet
die komt heel dicht in de buurt. Ja, dat is een mooie afgetrapte...
Het is een soort opsporing verzocht aan het worden, dit programma. We krijgen nog meer mail, maar die gaat meer over Pellapra. Ah. Dat is leuk, daar kunnen we het straks dan nog even over hebben. We hadden het over waar jij het meest van onder indruk bent zelf.
Dat was dus het gemak.
Het gemak.
Maar ook, ik heb ze meegenomen, de pindakaas bacon chocolate chip cookies. Daar was ik zelf niet zo van gecharmeerd toen Saskia daarmee kwam. En tot ik ze at, dacht ik, ja, wat moeten we daar nou mee? Dat is een beetje te raar voor heel veel mensen.
Pinda met spek.
En pinda met spek en
spek
chocola.
Is goed.
En spek, ja, maar wat dat betreft is ook weer heel Amerikaans. Want daar roepen ze ook al dat bacon kan overal op. Zelfs op je hoofdkussen voor mij apart. Weet je, het is overal goed voor. En dat blijkt wel met deze koekjes, vind ik.
En je hebt ze nu in een heel allerschattigste blikje.
Schattige blikjes, ja.
En het ziet er nu eigenlijk naar uit dat je die blikjes gewoon heel graag bij jezelf wil houden.
Ja, maar zal ik het even rondlaten?
Een zucht van opluchting.
Alsof ze het nooit zou zeggen.
Ja, je mag ook een stukje pakken. Ja, hoor.
We gaan nu pinda...
Prachtig blikje.
Het is een werkelijk schitterend blikje. Ik denk,
voelt bijna ook al eens gefigureerd in een boek, hoor.
Dat kan ik me voorstellen. Die zou ook zomaar bij die canvas tas van Nicolaas Kleij kunnen horen.
Het voelt bijna zo licht als een eierkoek, vind ik.
Ja,
Het is heel luchtig. Ja. Sorry dat ik met mijn mond vol praat, mensen.
Mm. Nee, hij is subtieler dan je zou denken.
Ja.
Dat is maar het leuke vind ik ook dat je dus spek of bacon bakt. En je gebruikt dat zeef je ook weer daarna. Zodat je dat vet gooi je ook weer in het deeg. En dat vind ik gewoon heel leuk. Omdat je dan nog meer smaak eruit trekt.
En heb je het dan echt over die speksmaak of over gewoon zout eigenlijk? Hè,
het is heel zoutig inderdaad.
Dat is het vooral, hè, waarschijnlijk. Ja. Dat is de kracht van deze koek. Dat er zout en zoet gecombineerd wordt.
Ja.
Dat is eigenlijk een beetje karamel met zout, wat je tegenwoordig vaak proeft, toch?
Ja, redelijk.
Die kant gaat het op.
Maar het smaakt voor mij iets hartiger dan inderdaad met karamel.
Ja. We hebben zelf ook inkopen gedaan. Er is een pindakaaswinkel, hè? Janneke, jij bent er naartoe gegaan op de fiets.
Ja, in een soort opkomend straatje met allemaal kleine indie-winkeltjes, zoals jij net al zei.
Pippe de Pip.
Is er ook iemand die een winkel helemaal vol met pindakaas heeft? 10 verschillende soorten. En ik heb er 3 meegenomen.
Mm-hmm. 1 hartige?
Ja, 1 hartige met citroengras. Nicolaas zei het al en die komt ook vrij goed door. Citroengras en chilipeper.
Ja.
En de rest van de andere 9 smaken die ze op dit moment hadden... waren eigenlijk allemaal wel richting de zoete kant. Er eentje is er met karamel en zeezout. Er is ook tegenwoordig alles te bestellen met karamel en zeezout... En eentje
daar gaat
mijn
volgende boek dan ook over.
Ja. Ja.
Mijn volgende boek gaat over karamel met zeezout. Ja. Of karamel.
Ja.
Echt waar?
Serieus.
Dat is een andere grote liefde van je.
Nee, helemaal niet. Maar soms kies je ook iets uit omdat het gewoon een heel leuk ding is om mee te koken.
Ja,
dat
is karamel. Ja,
ja. Sorry.
En, en er is er eentje omdat ze net ook een tijdelijk filiaal hebben geopend... in de Markthal in Rotterdam. Hebben ze daar een Rotterdamse pindakaas van gemaakt. Pinda Maas heet die. En dat is pindakaas... waarin een Rotterdams koekje vermalen zit.
Juist. En want dit is een Amsterdamse tijdelijke winkel... waarschijnlijk met pindakaas. In Rotterdam is er zo'n winkel. Dus we hoeven maar even te wachten. En dan is dat ook overal in Nederland aan de hand, lijkt me toch?
Ik zag bij mijn winkel, die ook niet zo'n van een hele grote keten is... maar bij de winkel waar ik vaak boodschappen doe... ook de pindakaas van de pindakaaswinkel in het schap. Want je kan tegenwoordig uit 10 pindakazen kiezen... ook bij gewone supermarkten.
Ja. Ja.
En deze van hun, de naturel versie, die hier niet bij is... die was er ook te krijgen.
Maar ik vind wel dat mensen heel goed op moeten letten... dat als je pindakaas ergens koopt... inderdaad dat er niet heel veel suiker in zit. Want dan maakt het in één keer zoet brood beleggen. Ja. Dat moeten we niet vergeten.
Twee hiervan zijn echt heel zoet. Voor de...
Dit hele pindakaasverhaal, dat staat in een boek. Ja, dat laat zich niet zo heel makkelijk op de radio uitleggen. Maar hoe zou je dat nou zelf noemen? Want het is niet met een inlegvel, zo noem je dat niet. Maar
het is twee soorten papier. Je hebt een heel lekker glad papier. Omdat het die foto's, weet je, het is natuurlijk een bruin gerecht. Dat is gewoon jammer. Want een bruin gerecht, dat kun je niet heel sexy op de foto zetten vaak. En dat hebben we dan toch geprobeerd door de kleuren eromheen lekker donker te maken. En daardoor knalt het heel erg, juist omdat we dat glimmende papier hebben gedaan.
Ja.
Maar ik hou eigenlijk niet zo van kookboeken met glimmende pagina's. Ook omdat als je de recepten leest, dan heb je altijd die lamp die je graag in de keuken erbij hebt. Die schijnt dan op je papier en dan kun je de tekst niet meer lezen.
Juist.
Dus ik wilde ook graag dat die andere pagina's waar de recepten op staan, dat die juist weer mat zijn.
En die
hebben lekker pindakleurig.
Ja, een beetje van dat natuurpapier is het.
Ja, het is een beetje natuurpapier en het is lekker heel stevig en grafisch. En wat ik heel tof vond zelf bij dit ontwerp, dat heeft Jelle Post gedaan, echt super fijne vormgeving. Want je kijkt, als jij nu het recept bekijkt, word je meteen getriggerd om door te bladeren. Want je ziet al een beetje, want die pagina's zijn wat kleiner dan de fotopagina's. Dus je krijgt steeds een sneak preview van het volgende recept.
Ja.
Dus je wil door. Je moet door. En je moet naar het eind. En je moet alles bekijken. Dat gevoel.
Er gaat gewoon iets heel dwingends uit van dit.
Ja. Ja.
Zo kunnen we dat samenvatten. Ja. Dit is verkeersinformatie.
Door grenscontroles op de A1 Hengelo richting Duitse grens staat 2 kilometer file tussen Oldenzaal-Zuid en Gildehuis. Op de A6 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergshoek en de Randweg Dordrecht 3 kilometer file. Op de A16 richting Breda tussen Zevenberg en Knoopend Klaverpolder 8 kilometer file. A59 Os, Knoopend Zonzeel 4 kilometer tussen Waspik en Knoopend Hooipolder.
NTR. Speciaal voor iedereen.
Dit is het programma Mangiare. Mangiare@ntr.nl, dat is ons mailadres. Hashtag Radio Mangiare. Daar kunt u naar twitteren. We spraken net in dit programma met Saskia, met Marije Sietsma, die samen met Saskia Lelieveld een prachtig boek over pindakaas heeft gemaakt. Pindakaas. We staan op tafel hier, grote borden met pindakaas. Ik hoop wel zelf dat dit heel snel opgeruimd wordt en dat er dan iets anders heel erg lekkers komt. Want we gaan nu namelijk naar wijn. En wijn en pindakaas, met de beste wil van de wereld. Wij bedachten, wat hadden we nou bedacht, Baileys. Nicolaas? Baileys, hè? Met ijs eventueel, om het lekker ordinair te maken.
Ja, ik kan me
maken.
Voorstellen dat dat
een goede drankcombi is.
Helemaal wordt volgend jaar.
Maar we gaan
ik ben al bezig met mijn uitgever om over een boek te praten.
Dat gaat zo snel tegenwoordig.
Anders mag je ook wel even bij mij aankloppen.
Nicolaas, je bent wijnschrijver van de Omfietsgids. Je bent onze hoogste eigen huiswijnman. Je wil een lans breken. Dat hebben we net al gehoord voor rode wijn in de zomer. Want wit en rosé, dat weten we nu wel. Wat maakt lichte rode wijn nou eigenlijk zo geschikt voor zomers gebruik?
Kijk, eigenlijk is het hele onderscheid van zomer- en winterwijn, dat hoeft helemaal niet. Maar van nature hebben heel veel mensen toch de neiging om in de zomer lichtere gerechtjes te eten. Geen wild zwijn met spekjes of enorme stampotten enzovoort.
Dat is ook niet in het seizoen natuurlijk, wild zwijn met spekjes.
Nee, toch? Maar ik probeerde snel even iets te vinden. Je kunt vast ook wel binnen het seizoen hele zware dingen maken. Dus je lijkt naar licht en daar is dan toch over het algemeen lichte wijn lekker bij.
Ja.
Jullie willen altijd graag dat ik iets geleerd zeg over wijn en eten. En in dit geval, bij een licht gerecht, als je daar dan een rode wijn met 14,5% alcohol helemaal dicht getimmerd met hout, dan proef je niks meer van dat fijne, subtiele salaatje wat je hebt staan knutselen in de keuken.
Dus je neemt
terwijl het juist wel lekker is bij winter. Dus je zoekt lichte, vrolijke dingen. En omdat het warm is, wil je ook verkoeling. Dus kom je eigenlijk helemaal intuïtief. Het is na vele miljoenen jaren van evolutie gewoon in je geslepen. Naar lichte wijn met frisse zuren, weinig zware alcohol. Iets wat verfrist en vervrolijkt. En wat ik zelf het hele jaar door rond drink, maar...
Ja, maar hebben we het dan echt over wijnen ook? Als je het over lichte wijnen hebt, heb je het dan ook over een laag alcoholpercentage
over het
per se?
Algemeen wel, maar omdat de keus heel groot was en ik kom van land, heb ik toch een beetje variatie gedaan. Dus we beginnen straks met een Ja, toch wel eentje met een goede 13%. Ja. Voor de mensen die zeggen van het kan me allemaal niet schelen. Ik drink altijd stevig rood. Dus dit is een lichte variant van stevig rood. En daarna gaan we inderdaad in de 12,5%. En eigenlijk had ik gewoon een Beaujolais mee willen nemen. Want dat is de ultieme lichte wijn van 11,5%. Maar ja, dat doe ik al zo vaak, dus...
Je dacht, ik doe het eens anders.
Een, iets van de Loire geworden, maar goed, 12%. Dat
ik
is
hoor
ook
jou nog, nooit over een mandfles Chianti.
Nee, maar als daar lekkere Chianti in zou zitten... dan zou mijn keldertje met niks anders gevuld zijn.
Want dat is toch ook echt van de zomerse tafel... en dat die mandflessen op tafel komen.
Ja,
en
dat is prachtig.
Gekoelde wijn,
alleen wat
Italiaanse
erin zat... dan kon je daarna naar iemand met een maagpomp rennen.
Echt waar?
Maar als daar nou lekkere wijn in had gezeten...
Dan
want
had
Chianti
dat...
is eigenlijk op zijn lekkerst als het heel erg simpel is.
En heel erg jong. En heel
dan
erg...
in zo'n vrolijke mandfles. Ja. Nou, dan word je toch blij.
Ja, en die kan vast tas van jou erbij.
Ja.
We stijlen het helemaal door vandaag. Goed, we hebben het over een niet zo hoog alcoholpercentage. 12,5-13% meestal. We hebben het over... Is het ook automatisch wijn waar je een beetje doorheen kunt kijken? Dus die er ook lichter uitziet? Omdat hij in de tannines heeft bijvoorbeeld?
Ja, heel in het algemeen... donkerder schillen, je laat het langer gisten, enzovoort. Er meer kleur uit, de schillen zijn donker geworden... er is meer suiker opgebouwd in de zomer. Meer suiker is meer alcohol, dus hoe minder dat allemaal is... hoe lichter en vrolijker qua kleur en qua alcohol.
En dan komen we natuurlijk bij een belangrijke zaak, een halszaak... namelijk de temperatuur van serveren. Dat gaat in Nederland in ieder geval... ontzettend veel fout, vaak fout.
Ja, zeggen mensen masochistisch. Maar je wilt niet weten hoeveel verhalen ik hoor van mensen... die laatst nog van iemand in Piemonte zat bij een sterrenrestaurant. Hele beroemde Barolo's. Nou, ze borrelden nog net niet de fles uit... maar ze waren toch zeker richting 30 graden.
Echt waar?
En toen hij zei, mag ik een koelemmer? Nou, hij werd bijna het restaurant uitgekeken.
Ja.
Dus het is niet alleen iets Nederlands.
Dus
rood wordt veel te warm geschonken. En
wit veel te koud.
Wit is bijna bevroren inderdaad.
Want wit komt rechtstreeks uit de ijskast. Terwijl je die eigenlijk een beetje zou moeten op temperatuur zou moeten laten komen.
Ja, want echt heel koud wit is de oplossing voor heel vies wit. Want als het heel koud is, dan proef je namelijk niks.
Nee, maar dat geldt voor rood ook. Heel koud deden ze vroeger natuurlijk. Als je in Frankrijk zeg maar een tafelwijn nam.
Ja, of heel warm dat er zoveel... alcoholdamp in je neus komt, dat je op die manier niks meer
dat
proeft.
Je toch uitgeschakeld bent. Ja. Kortom, over welke temperatuur hebben we het dan?
Eigenlijk is het heel simpel voor alle wijn kamertemperatuur.
Ja.
Maar dat is dan voor de uitvinding van de centrale verwarming. Dus van een fijn, tochtig kasteel of een wijnboerderij... waar het een graad of 15 is.
Juist. Dus okay. Daar moeten wij ons naartoe verplaatsen.
Ja. En een ander je smaak. Ik vind als het echt licht is met frisse zuren... mag rood best naar 10 graden of rosé temperatuur. Maar het is ook altijd moeilijk om over temperatuur te praten... want ik heb deze koel meegenomen. Maar hier zitten wij met z'n allen 37 graden per persoon te produceren. Er zijn een boel lampen, dus het warmt heel snel op. Ja. Dus eigenlijk moet je altijd de fles koeler doen... dan je denkt, want het warmt heel snel op.
Aan tafel, en zeker als je hem dan ook uitschenkt in het glas.
Ja, en als mensen zeggen van, wat koud... doe je handjes om het glas... en in de meeste gevallen in een warme kamer of een vol terras in de zon...
Ja.
Je hoeft me even iets te zeggen van, zoals... wat koud, die rode wijn wat eng, en hij is alweer een stuk warmer.
De truc die ik wel eens heb gezien, leg de fles op de centrale verwarming... is niet per se heel bevorderlijk voor de wijn, of valt het reuze mee?
Ten eerste is het dus nergens voor nodig, want koel is lekkerder. En ik heb een keer bij iemand geproefd, en daarna heb ik het ook zelf geprobeerd... die deed het een half minuutje of zelfs een kwart minuutje in de magnetron. En dat betrof dus een fles die hij uit een opslag in de polder had gehaald... waar het nou nog net boven nul was. En dat ging prima.
Dus zie je wel. Dus er wordt ook heel veel moeilijk gedaan. Hè?
En je kunt ook, als het echt koud is... het glas even met heel heet water omspoelen. Is glas warm, dan de wijn erin. En het zijn natuurlijk allemaal hele foute dingen. En er gaat vast iets mis met de wijn als je het doet. Maar beter dan te warm of te koud. Maar
juist,
te warm is erger dan te koud.
Jij trekt nu 3 flessen open. Om te beginnen hebben we hier een uit Alto Adige. Hè? Dat is,
een lagrijn.
Noord-Italië.
Dat is geen ziekte, maar een druif. Al genoemd in 1318, om te laten zien dat ik er ook iets van weet. En het is familie van Teroldigo en Marsimino. En iedere luisteraar die wel Italiaans kan, excuses voor de uitspraak en de klemtonen. Marsimino wordt genoemd in Don Giovanni.
Ja.
En daar is dit dus een zoontje of een achterneef van. En er zijn in totaal 477 hectare van in Alto Adige en Trentino. Dus daar noordoost in Italië.
Maar ik zie nu staan op mijn briefje Cantina Mori Gris. Die gaan we nu proeven, toch?
Ja.
Ja, oké. Okay. Cantina is gewoon een wijn.
Ja, is hetzelfde als Domaine.
Ja, oké.
Okay. Ik vind hem heel lekker. Ik heb natuurlijk al even geproefd.
Oh ja, ik dacht al.
Maar van mij mag hij nog best wat kouder.
Ja, maar dat is dus moeilijk, want ik heb ook wel eens wijn hier naar meegenomen. Ik dacht van oké, het is warm en dit en dat. En toen was hij eigenlijk nog te koud om te proeven.
Okay.
En nu dacht ik, ik doe hem niet.
Hij zei net al, ik zag een warme vrouwen dus die in de studio zitten, ja, en die hele zaak een beetje oplopen.
Nee, ik zou iets koeler ook lekker vinden, maar het is altijd wat gepuzzel.
Ja, ik snap
en ze gaan in
je
op de fiets hier naartoe.
Dat Alto Adige, dat is een heel grappig gebied, hè? Dat, waar die Lagrijn vandaan komt. Dat is toch dat is van Oostenrijk geweest en weer terug naar Italië. En,
als je niet uitkijkt, schijnen er ook mensen in lederhozen en zo tegen te komen. Maar
merk je niks van bij deze wijn.
Nee, maar ze maken er wel leuke wijn. En het grappige is, het valt onder wat een vriend van mij altijd zei. Hij is inmiddels zaliger. In de zomer. Hij was Engels van komaf en hij praatte nog steeds met de accent. In de zomer drink ik wijn uit Noord. In de winter wijn uit Zuid. En dit is wel Italië, maar het is in het noorden waar het koeler is.
Dat is een goede mantra. Ja, heel goed. Gaan we ook onthouden.
Ja.
Wat mij opvalt hieraan, maar ik heb er geen verstand van, maar het lijkt zomaar alsof dit een hele schone wijn is. En daar bedoel ik mee.
Ja.
Hij komt heel biologisch over.
Ja, ik weet, moet ik bekennen, niet of ze officieel biologisch zijn, maar ze werken in ieder geval wel zo.
Het is echt lekker.
Ik vind het een ontzettend lekkere wijn, dit.
Ja. Maar dit is dus ook bedoeld, de volger die moet eigenlijk van licht naar zwaar. Maar dit is voor de mensen die denken van nou, licht rood, ik weet het niet. Dus dit is.
Die kunnen dit ook.
Ik probeer heel erg te bedenken
vol
of
een licht van smaak en
wat voor temperatuur die nu zou hebben. Ik denk dat hij nu boven de 15 graden is. Ik denk dat hij wel 18 graden is. Waar we onze huisthermometer mee moeten nemen.
Een soort ruik 16,9.
Oh ja.
Hij is een beetje een showtje aan het doen vandaag, mensen. Nicolaas Kluij.
Jullie willen zo graag dat ik een keer doe alsof ik er echt wat van weet.
Ja, waarom zit je hier anders? Anders kan ik het toch ook vertellen? Nee, dat gaan we niet doen. We gaan naar de tweede wijn. Dat is een Bardolino.
Ja.
Dat is heel licht, hè?
Dat is heel licht. En het is een beetje aan het uitsterven, maar vooral berucht omdat, nou nog niet eens zo lang geleden, dat elke supermarkt er wel één voor €2,99 die naar oude sokken en schoonmaakdoekjes rook en dan geen verse schoonmaakdoekjes.
En dan denk je wel meteen in de zomer van vroeger.
Ja, je bent meteen thuis.
Ja, maar ik heb in mijn geheugen, toen ik net met wijn begon als studentje, was er ergens ver weg in het Gooi een wijnwinkel. En die had elke zaterdag wat openstaan. En af en toe ging ik dan helemaal met het openbaar vervoer daar naartoe. En die had op een gegeven moment een Bardolino. Nou, het was bijna rosé van kleur. Het was 11,5%.
Ja, hier kan je ook echt doorheen kijken.
Geweldig.
Zie je dat?
En
je kan
dit is eindelijk weer eens eentje waarvan ik denk, dit is de Bardolino van mijn dromen en mijn jeugdsentiment.
En ik denk bij Bardolino ook, ik denk aan Chianti als het gaat om de pizzeria, maar ook wel een klein beetje aan Bardolino. Dat krijg je ook toch vaak bij een Italiaans restaurant waar ze pizza serveren.
Ja, ik denk dat omdat het ook heel goedkoop was. Dus net zoals de mandfles, bekende naam. En ja, zodra een wijn bekender wordt, heb je het risico dat heel veel mensen het gaan maken en denken van nou, we maken liever meer dan zo goed mogelijk.
Eigenlijk moet je me een beetje dus door je mond een beetje zo laten borrelen, zo.
Ik vind hem wel een heel fijn kleurtje hebben inderdaad.
Ja.
Echt een heel fijn zomers. Eigenlijk kun je er ook mee doen alsof je limonade drinkt.
Nou ben ik dus die pindakaas koeken. Ik ben die pindakaas koeken met dat spek en die chocolade erin aan het combineren met die wijnen.
Ja,
heel gewaagd.
En?
Ja. Nou, dan merk ik dus dat die lagrijn die we het eerst hadden, die is heel lekker met die koek.
Bij omdat die vol is.
Ja, en bij die tweede wijn...
En misschien dat dat specerijen...
Die hele wijn niet meer. Ja.
Dat is een soort Sinterklaaswijn eigenlijk. Ja. Ja, ik snap wat je bedoelt. Die tweede, die Bardolino, is hoog in de zuren, om het maar deftig te zeggen. Die heeft veel zuur.
En lekker veel fruit, dus...
Ja, ja. We gaan naar de derde.
Nou ja, wat ik zei, het liefst Beaujolais, maar toen dacht ik...
Niet,
tweede
hè?
Lieveling is Loire. Dit is ook Camé, zelfde druif als Beaujolais. En dan gemengd met Pinot Noir. Dus de deftige druif van Rode Bourgogne.
Je ruikt al meteen een hele koeienstal als je je neus in het glas steekt, toch? Jeetje, Mina zegt, dit is me toch een pakket natuurlijkheid. Ruiken jullie dat ook, meisjes?
Ik heb hem nog niet. Hij komt eraan. Oh,
nou.
Dat is echt,
je ruikt hem anders op meters afstand. Hoor.
Nou, absoluut.
Ik hoef geen boerenknaap meer
in
de buurt.
Nee, dit is puur Ottensien.
Ik pak wel zijn oude gintas uit.
De kersenbongert en de mestvaart.
Dat is waar hij het in heeft vervoerd.
Heftig.
Dat is een hele heftige, hè?
Officieel is dat tegenwoordig dus fout. Want dat heet bret en is een bepaald gist. Maar zo'n vleugel als dit, ik vind het heerlijk.
Het is een bepaald gist wat je in natuurlijke wijnen veel tegenkomt, toch? Of wat je in natuurlijke wijnen...
Je kunt het dood meppen met veel zwavel en filteren en allemaal technische dingen doen. En dan verdwijnt het. Maar dan wordt de wijn ook wel vlakker.
Ja.
Maar het grappige is, ik had laatst een lezing van iemand die echt wat over wijn weet. En dat is geen bescheiden opmerking. En het schijnt dus dat 20% van de mensen... mist, je hebt er verder geen last van... heeft niet een bepaald gen in het reukorgaan. En die ruiken daardoor niet de rokerige geuren van die bret.
Ja.
En daardoor komt het helemaal puur over als olifantenhuis en mestal. Terwijl als je dat rokerige dus wel ruikt... dan komt het allemaal wat subtieler de neus binnen... En is de kans dus groter dat je daardoor lekkerder vindt.
De mensen met dat gen zijn
gewaarschuwd. Dus het ligt ook hoe je gebouwd wordt. En of je gen 2, 3, 4, 9, 8, ZA, 5 hebt.
Dit nummer moet u niet al te serieus nemen thuis.
Nee, maar zo heet hij wel in het echt. Maar dan met echte andere getalletjes. Want dat kan ik natuurlijk niet uit mijn hoofd onthouden. Maar.
Nee. Maar goed, jij kunt andere dingen. En ik vind het wel lekker, hoor. Zo'n glas natuurwijn.
Ik vind het ook heel lekker, maar...
Het is wel een avontuur.
In mijn combinatie met die koek, die eerste was de beste.
Jij houdt daar aan vast.
Ja, ik denk, we hebben het over pindakaas en wijn. Dus ik ben die combinatie aan
een bruggenbouwer.
Ja.
We gaan het hebben over Pellepra. Pellepra. We krijgen mail binnen. Enig programma, Mandjare. Kijk, van zulke luisteraars hou ik sowieso. Dat is mevrouw M.K.C. Kmaper. En zij schrijft, grappig dat er wordt gesproken over Pellepra, een soort bijbel die als bruidschat ingebracht werd door mijn man, die het voor zijn afstuderen kreeg, volgens mij. Bepaalde gerechten maak ik alleen maar uit Pellepra, zoals Bavarois. Een klassieker, het gaat gewoon over eten en goed bereiden. Geen gezeur over superfood, wonderlijk voer en malligheden uit verre orde met grote vlieguren voetstappen. Succes. En dan nog een Pellepra. Is het de redactie bekend dat Pellepra zelf nooit kookte? Het was een lastige, veeleisende baas van 15 keukenmeiden. En hij wou de hele tijd proeven. Dat was wel in die tijd normaal, overigens, schrijft Pieter Hermans. Wist jij dit, Jan?
Nee, maar kijk, dat hij zelf niet kookte, daar kan ik best wel in komen. Overigens is dat niet helemaal waar, hoor. Want hij is gewoon op zijn 12e begonnen in de keuken. Zijn
hij werkte toch voor alle grote chefs?
Hij heeft niet eens in zulke hele grote restaurants gewerkt. Het meest bekende restaurant waar hij heeft gewerkt is Maison Dorée geweest. En daar werkte hij als rechterhand van een chef. En denk maar niet dat hij daar zelf dan niet hoefde te koken. Dat moest hij echt wel.
Dus hij kon wel koken?
Maar hij is zijn grootste verdienste uiteindelijk is misschien wel geweest dat hij een van de mede-oprichters van de Cordon Bleu kookschool is geweest. En daar kookte hij natuurlijk niet zelf, daar gaf hij les. En dus dat hij vertelde hoe anderen moesten koken.
En dat is eigenlijk de beroemdste kookschool ter wereld. Precies. Cordon Bleu.
Ja.
Nog steeds, hè?
Ja, nog steeds eigenlijk wereldwijd. Hè. Zijn bekendste vestiging zit natuurlijk in Parijs, maar ze zitten wereldwijd. Dus ook in New York kan je de Cordon Bleu kookschool. Ook in Amsterdam hebben we een vestiging van de Cordon Bleu kookschool.
Deze Pellepra is in 18 nog wat geboren.
1869.
En hij heeft eigenlijk naam gemaakt door die Cordon Bleu, maar ook vooral door de uitgave van dat grote majestueuze kookboek.
het boek Moderne Kookkunst. Eigenlijk heb je twee hele grote boeken uit die tijd over de Franse keuken. De ene is iets ouder nog dan deze. En dat is natuurlijk de Escoffier.
Ja.
Maar het grote boek van Escoffier, dat is geschreven ooit echt voor de professionals. Dat waren koks die dat gebruikten. En nog steeds eigenlijk zijn dat de koks die het gebruiken.
Mm.
Want het is nog steeds volop verkrijgbaar. En Pella Prat die heeft een boek gemaakt, dat heet Moderne Kookkunst. Dat is in 1935 in het Frans voor het eerst uitgekomen. In 1953, meen ik uit mijn hoofd, in het Nederlands. En dat was gemaakt voor de huisvrouw, voor de mensen thuis om uit te koken.
Mm-hmm.
En wat misschien een bekentenis van mijzelf.
Doe maar dan. Gooi het eruit.
Oké, ik was 7 jaar oud. En ik kreeg bij een vriend van mijn ouders, die apotheker was in Enkhuizen, voor het eerst de Pella Prat in handen. En ik heb de andere 7-jarige meisje misschien met Barbie spelen, wat ik nooit heb gedaan, want ik begrijp Barbies niet. Werd ik verliefd
Barbies
op dat kookboek.
Vraag ik me dan af.
Werd ik verliefd op dit kookboek.
Ja.
En ik heb daar de hele avond in dit kookboek lopen bladeren. Het is dus een kookboek van, er staan 3500 recepten in. Het is ruim 800 pagina's.
En ze kleden hier ook wel de puddingjes en zo aan als een Barbie.
Ja, dat is het misschien. Ja. Er staan foto's in van gerechten, zoals dat alleen maar in de tweede helft vorige eeuw ongeveer kon.
Ja.
Alles is bruin en viezig, maar ik vind het.
Het is een soort pindakaasboek, maar
eigenlijk, diep in mijn hart is mijn liefde voor kookboeken begonnen met de Pella Prat toen ik 7 jaar oud was, doordat ik het boek Moderne Kookkunst in handen kreeg.
Maar nog een stap verder. Ben jij eigenlijk door Pella Prat teruggekomen waar je nu bent?
Hij ligt wel al zeker staat hij aan de basis daarvan.
Ja.
Zeker. En ik heb er dus 5 edities.
Dan?
Nou, dat is de compleetheid. Het is de basis van de Franse keuken die erin staat. Weliswaar zo kort en bondig opgeschreven dat je toch echt wel iets moet weten. Wil je dat boek kunnen gebruiken. Maar de hele basis van de Franse keuken, waarvan wij toch altijd nog vinden dat je die moet kennen om echt goed te kunnen koken, die kan je uit dit boek halen. Weet je, het is een de compleetheid ook waarvan is ook zeker. Er staat echt alles staat erin. Dus je kan er soepen, sausen, taarten, quiches, salades, noem maar op. Alles staat erin. En hij heeft de Franse keuken is eigenlijk onder te verdelen in 4 groepen. Hè? In 4 grote groepen. Onderscheidend. Ja. En dat is de haute cuisine. Dat is een beetje als de haute couture. Hè?
Mm-hmm.
En dat is een beetje de cuisine bourgeoise. Hè? Dus de burgerkeuken die je dan hebt.
Ja.
En de regionale keuken, de cuisine regionale. En improviserende keuken, de cuisine impromptu. En eigenlijk staan alle 4 die keukens in dit boek bij elkaar.
Als je dit boek hebt, hè?
Ja.
Ben je dan klaar?
Nee.
Oh,
maar
je moet er ook nog uit koken.
Ja, heel goed.
Ik zie bij jou een lichte drempel.
Ja, is zo druk.
Ja,
en het is heel Frans. En het is, kijk, daar komt al bij dat ik natuurlijk nooit klaar ben met kookboeken. Dat is een beetje mijn ingewikkelde punt. Hè?
Ja.
Dus ieder pindakaasboek werd ik ook weer heel blij van. En over pindakaas vind je niks in de Pella Prat.
Nee.
Dus,
kijk, dan zie je al een omissie.
Daar ga je al.
De jongste bediende.
Ja.
Janneke Kuiper, die heeft een Pella Prat gekookt.
Ja.
Gemaakt. Je hebt dit keer niet de patisserie verkozen waar je hart naar uitgaat.
Ja, eigenlijk zat ik toen ik vanochtend een deegje stond te rollen, dacht ik, oh jee, ik krijg weer op mijn laser van Petra. Want dit is natuurlijk wel weer patisserie.
Nee.
Maar hartige kant.
Ja.
En overigens, dat boek, ik heb hem dan in de Openbare Bibliotheek van Amsterdam uit het magazijn laten komen. Ik sloeg hem open en ik zag meteen zo'n kip met zo'n soort klein koksmutsje op. Weet je wel, zo'n klein papier aan de pootjes zitten dan 4 van die kleine koksmutsjes.
Wie wilde niet zo'n kip?
Manchetjes heet dat.
Oh,
ja.
Nou, heerlijk. Je weet niet meer dat het bestaat. Maar gewoon, het is heel goed voor je gemoed om dat boek door te bladeren. Werken met een recept eruit is weer wat anders. Want het is meer een soort beschrijving van zo maak je in dit geval een quiche Lorraine. Maar niet heel erg naar.
Niet precies.
Niet heel erg precies. Want een van de. Je begint. Een quiche is een deeg gebakken. En daarin is een soort omeletachtige vulling. Vindt daar plaats van eieren en room. Quiche Lorraine heeft dan eieren, room en spek.
Ja, maar optioneel, de ideale combinatie, hè? Laten we wel.
Optioneel is een beetje gruyère kaas. Ik vind als er ergens kaas in mag, waarom zou je het dan niet doen? Dus
precies.
Er zit hier ook gruyère kaas in.
Dus dat is eigenlijk wat je doet. En dat deegje, dat is ontzettend leuk om te maken. Het zeven van het bloem en het zout. Het wordt dan heel zacht en dan ga je daar koude boter doorheen zitten kruimelen. En dan wordt het uiteindelijk een soort kruimelachtige substantie. Wat je heel snel even met een beetje koud water tot een balletje moet kneden.
Mm-hmm.
Dat laatste mag niet te lang duren, want anders dan maak je het deeg te plakkerig. En dan zou het weer kunnen mislukken. Nou, dat is gewoon een heel zen proces. En iedereen die ergens mee zit, raad ik aan om onmiddellijk zo'n briseerdeeg te gaan maken. Het is heel goed voor je. Misschien kan je het daarna zelfs gewoon in de prullenbak gooien als je er verder niks mee wil doen. Je hebt een enorme gezondheidswinst door alleen maar dat klei, deeg te maken.
Dat kan je ook altijd doen. Ja, figuurtjes kleien en zo.
Aflakken en in de vensterbank neerzetten.
Ja.
Maar goed, ik ben wel doorgegaan en heb de eivulling erin gedaan. En wat me wel meteen bij de ingrediëntenlijst opviel is de ongelooflijke hoeveelheid zout die wordt voorgeschreven.
Dat proef je ook
en die
meteen,
proef je ook,
hè?
Hoor.
Ja, er wordt veel zout voorgeschreven voor het deeg. En nou moet ik je vertellen, dit is iets meer dan de helft van wat er werd voorgeschreven, heb ik ervoor gebruikt. Dus ik ben altijd, want ik vind zo'n programma maken is leuk, maar om nou meteen je leven te riskeren, dat hoeft toch ook weer niet. Het is geen Jules Unlimited wat we hier zitten te
maar
doen.
Maar dat is natuurlijk het verschil tussen een boek uit 1935 en nu.
Ja, we zijn toch door. En de laatste 10 jaar schijnt dat best wel hard gegaan te zijn.
Ja,
gaat
de smaak is
zout
veranderd.
En suikerinname gaat naar beneden.
Het is ook echt aangepast. Hè? Zoals in brood mag nog maar de half zoveel zout gebruikt worden als 10 jaar geleden. Ja. Bij
en
er
wordt natuurlijk heel veel opgelost met kruiden en bouillons en andere smaakversterkers.
Dus je proeft dit. Dit is een zoutgehalte van een ander tijdperk.
Ik ben want heel dankbaar voor de slaatjes inderdaad. Bij,
ja, die sla. Ik dacht, die doe ik erbij. Want je moet even terug hydrateren na een hapje van deze kies.
Terug hydrateren. Want even een rondje. Zout hebben we al geconstateerd. Hij is behoorlijk zout. Nicolaas.
Maar hij is ook heel luchtig. Want in mijn herinnering heb je ook quiche Lorraine, waarvan je, zelfs ik, na 1 hap denk van, nou, het is eigenlijk wel mooi geweest.
Ja.
En hier zit ik stiekem te kijken achter me van.
Ja, is er nog meer? Jij vond het ook een klein stukje, hè? Net als ik. Ja, dat had ik ook.
Maar
het
inderdaad, met al die spekjes, al dat zout heb je verder eigenlijk niet nodig. Maar het is heel luchtig en licht en subtiel. En het deeg is inderdaad heerlijk. Dus,
ja. Marije?
Ja, ik sluit me helemaal aan. En ik voel me helemaal thuis bij die bruine kleur natuurlijk. Ja.
Ik zie nu ook eigenlijk pas dat je haar eigenlijk bruinrood is. Maar hier gaan we niet lang op.
Dat heet rossig, Petra.
Daarom ook die karamel hier. Dat is allemaal jaloers. Nee, maar daarin blijf. Eerst was het kruidnoten.
En nu dit. Ja. Jona, Freud.
Nou,
lekker.
Ik moet de hele tijd denken aan dat ik van de week via een chef, via mijn zoon, mij gevraagd werd wat mijn guilty pleasure was op eetgebied.
Mm-hmm.
En ik ben er nu achter. Ik neem dus af en toe uit de Franse supermarkt gewoon quiche Lorraine mee. Kant en klaar.
Kant
die
en
heb
klaar.
Ik in mijn vriezer liggen.
Ja.
En als ik niet kan weerstaan, dan gaat hij de oven in. En dan eet ik een quiche Lorraine. Ik vind het ontzettend lekker.
Ik denk dat dit genoeg zegt. Ja. En de jongste bediende heeft zich weer uitgesloven. Maar met zeer veel succes. Mag
hulde.
Gezegd. Ja, hulde.
Merci.
Merci. Bonsoir. Ondertussen post over pindakaas. Pindakaas, voor mij al bijna 60 jaar favoriet. Na het tv-programma van mevrouw van Boven over het onderwerp maak ik mijn pindakaas zelf.
Ja.
Dus dat is ook heel erg leuk van Henk Kooijman. Bij een bepaalde supermarkt die heel goedkoop is, doen ze zonnebloemolie, dextrose en gehard palmvet erin. Maar dat vind ik een slechte zaak. Nog een mail. Pindakaas met marmiet, sambal en een paar snippers uien. Het kan altijd wilder. En dan nog iets mayonaise.
Oh,
allemaal
ja.
Tips van onze luisteraars terug te vinden op onze site. Zometeen Bureau Buitenland na 8 uur. Met een reportage over de Chinese kunstenaar Tang Dali, die met een confronterende installatie misstanden in China zichtbaar maakt. Zometeen na 8 uur. Wij zijn er over 4 weken pas weer. Vrijdag 28 juli. En dan starten we met onze landenserie. Vakantiethema's. Waar gaan we allemaal niet naartoe? We gaan naar Japan, naar Portugal, naar Griekenland. We gaan echt de zon opzoeken.
De randen van de EU.
Juist.
Ja. Hartstikke leuk. Japan.
Dank voor jullie komst, mensen. Leuk dat jullie er waren.
Ik ben zoals altijd weer verbaasd dat het weer voorbij is.
Ja, het gaat snel, hè?
Ja.
Zeker met een glaasje erbij.
NTR brengt cultuur. Speciaal voor iedereen.
Het wordt weer juli.
Goedemiddag, dit is Radio Tour de France. De strijd barst los.
Bijna 200 renners.
22 ploegen. Ruim 3500 kilometer dwars door Frankrijk.
En dit is wijd op dat stuk van 9%.
De Tour.
Radio Tour de France volgt de Tour van minuut tot minuut.
Radio Tour de France, ça roule.
Het zal toch niet waar zijn, zeg. Het gaat toch niet gebeuren hier.
Je hoort het hier en nergens anders.
En dan komt dat hele pak aan.
Vanaf morgen.
Elke toerdag vanaf 2 uur Radio Tour de France.
Wat gaat dat tempo omhoog?
Op NPO Radio 1. De Tour van alle kanten.
We willen allemaal het beste uit ons leven halen. Maar ons leven bestaat voor een belangrijk deel uit werk. Daarom zijn we bij Leeuwendaal elke dag bezig het beste uit ieders werk te halen. Dat maakt mensen gelukkiger en organisaties succesvoller. Leeuwendaal, voor overheid, onderwijs en zorg.
Venetië te ver? Kom deze zomer naar de IJsselbiennale, de internationale kunstroute langs de mooiste rivier van Nederland. Tickets en routes op ijsselbiennale.nl.
Leeuwendaal ontwikkelt en levert nu ook vers HR-talent. Leeuwendaal bruist.
Voor het eerst in Europa de verrassende werken van de Chinese beeldhouwer Zhang Dali. Een unieke tentoonstelling van schilderijen, foto's en sculpturen. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee.
Het is de meest geavanceerde machine die we kennen. Het menselijk lichaam. En bij TIM, de internationale school voor fysiotherapie, leer je daar alles over. Hier haal je het uiterste uit je opleiding en uit jezelf. Of je er nu voor kiest om ons programma in vol of deeltijd te volgen. Ga naar tim.nl. T-H-I-M. Tim, stretch yourself.
Vergeten, maar nu herontdekt. The Great Liao. Nomadendynastie uit binnen Mongolië. Nu te zien in het Drents Museum.
Het was warm, in the middle of nowhere en de tank was leeg. We hadden alleen onze Visa Worldcard mee, zegt die oude pompbediende. No problem, signora. Wat een opluchting.
Dat is het wereldwijde betaalgemaak van de Visa Worldcard. Vraag hem vandaag nog aan op worldcard.nl en krijg een wakka wakka powerbank cadeau. Kijk voor de voorwaarden op worldcard.nl.
NPO Radio 1.